Giden.
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 Dobrý den.
Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den.
Zdravím.
Tak na úvod možná obligátní dotaz, jak zvládáte takhle už možná zhruba v polovině semestru, že jsme? No, ještě úplně ne, ale jak zatím zvládáte výuku vzdálenou?
Lepší než drátem do voka.
Lepší než drátem do voka. Je dobrý mít aspoň co dělat, jo?
No, jako je to takový... No, už je to rok, no... Že to jako nuda, za začátku to bylo takový jako, jo, mám spoustu času, ale teďka už je to fakt otrava. Ale jakože dá se to, no.
Ještě někdo se nám chce svěřit, jak to zvládáte, vzdálenou výuku? Tak jestli ne, tak nevadí. Já začnu tenhle týden v češtině a začnu už rovnou obsahově a vítám teda ještě jednou všechny, kdo se připojili. A na začátek jako úvod k prezentaci, kterou bude mít za chvíli Barbora, tak bych vám ráda připomněla dva termíny, na který ona bude v té prezentaci navazovat a který jsme vlastně probírali během té poslední přednášky, čili během druhé hodiny. A jedná se o dva termíny, které souvisí s tím vývojem společnosti během 60. let v Nizozemsku. Jedná se o termíny provobeweging a verzuiling. A já bych vás rozdělila do skupin, kde byste si o těchto dvou termínech popovídali a vlastně nějakým způsobem si připomněli společně, o jaké termíny se jedná, co si pod nima můžeme představit. A potom bychom se zase velmi krátce, dala bych vám na to tak 3 minuty, potom byste se zase vrátili zpátky tady do velké skupiny a klidně v češtině si to můžeme všichni připomenout dohromady. Já si říkám, že to uděláme v češtině, protože to možná bude jakoby rychlejší, efektivnější pro nás, pro všechny a pro vás pak bude jednodušší vyjádřit, co ty termíny znamenají. A potom dáme slovo Barboře, která nás uvede do toho nějakého historického kontextu a odstartuje tu dnešní přednášku, která vlastně má být o období v letech 1970 až 1990 opět velmi zhruba. Takže úkol je snad jasný a já se vás teď pokusím rozdělit do breakout roomu. Výborně, výborně. Ještě nastavím nějaký tady čas. Tak dáme ty 3 minuty. A já vás rozdělím tedy do místností a snad vydá ještě připustím Johanu. Tak když Johana nebude stíhat, tak ji prosím někdo vysvětlete, jaký je úkol. A můžeme tedy začít. Je to všem jasné to zadání nějak? Jo, dobrá, tak můžete do breakout roomu. Tak, já jsem zatím změnila pořadí, pozadí. Tak, vítáme i Johanu. Johano, vysvětlili vám, co teď bylo účelem téhle aktivity.
Jako vysvětlené.
Dobrý, tak super. Tak, takže já jsem si samozřejmě úplně nezapamatovala, kdo byl ve které skupině, ale to nevadí, tak náhodně se někoho zeptám, jestli by nám mohl nabídnout svoji definici třeba toho pojmu o provovaving a zeptám se třeba Alice, na co jste přišli ve vaší skupině.
Že to bylo takové anarchistické hnutí, zejména mladých lidí.
Někdo z Alice skupiny by mohl doplnit ještě něco dalšího? Tak třeba Miriam?
No, že je to, že vlastně oni byli i proti x věcem a organizovali různé věci. Myslím, že jsme zmiňovali, že Johana říkala, že už chtěli tenkrát vlastně sdílení kola. A že se jim nelíbilo, když si královna Beatrix vlastně brala Klauze. Protože byl údajně z Hitler Union a tak. Jo.
Takže vlastně tady u příležitosti té svatby uspořádali vlastně takovou jakoby akci veřejnou, která nějakým způsobem dala najevo tu jejich nelibost tady s tímhletím aktem. A i to, že se to má konat vlastně v Amsterdamu, kde bylo tehdy vlastně spousta že jo, obětí ještě židovských. Takže tak. To už trochu předbíhám tady k Barbořině prezentaci. Výborně, díky. Tak, a ještě ten druhý termín, Versailing, tak můžu třeba poprosit Lukáše?
No tak my jsme řešili, že to bylo po válce vlastně rozdělení společnosti na nějaké hlavní pilíře. A vznikla tam u nás trochu diskuze, kolik těch pilířů je, jestli jsou 3 nebo 4.
Aha.
My jsme, nebo tak jako formulovali jsme 4 nakonec, a sice protestanty, katolíky, socialisty a liberály. A že každá vlastně z těchto skupin společenských víceméně byla do určité míry izolovaná, že měli vlastní školy, vlastní rozhlas, televizi a že vlastně až v těch 70. letech, o čemž dneska bude mít Bára prezentaci, se to začalo trochu měnit.
Super, výborně. Jo, tady ten aspekt vlastně toho jakoby segregovaného společenského života a je hodně důležitý právě i v těch oblastech toho vzdělávání a kulturního života a vlastně využití volného času a tak dále, že ti lidé se vlastně moc nějak mezi těmi skupinami nebo těmi pilíři nepotkávali. Takže opravdu rozdělená společnost. Evo, myslíte, nebo říkali jste si ještě něco i o politice a jaké byly jakoby politické důsledky toho Versailing? Nebo jak to fungovalo na politické úrovni? Jestli mluvíte, tak vás neslyšíme.
Slyšíte mě?
Teď jo.
Jo. My jsme se o tom v té skupině úplně nebavili, ale vím, že jak jste měla tu prezentaci, tak tam byl ten obrázek, kde byly ty pilíře a byla tam k tomu ta šipka, že tomu odpovídaly ty politické strany, ale víc k tomu nevím.
Na tom obrázku ještě taky vlastně byla, že jo, ty pilíře držely střechu a ta střecha jakoby symbolicky naznačovala spolupráci těch politických stran na úrovni vlády. Takže na úrovni té jakoby národní vlády a tam byla spolupráce mezi těmi pilíři nebo mezi těmi stranami, které reprezentovaly ty pilíře. Tak. Ik ga over naar het Nederlands en ik geef ook meteen het woord aan Barbara, want dit is wel denk ik een goede inleiding tot jouw presentatie. We hebben een aantal punten besproken, dus ja, het woord is aan jou, ga je gang.
Dus ik heb een korte presentatie voorbereid over de historische context van de tweede helft van de, van de jaren 60. Ik zal am meest over de jaren 60 spreken en ook een beetje over de jaren 50. In de 60e jaren waren er in heel Europa, ook in Parijs, Londen of ook in San Francisco, jeugdbewegingen die een kant counterculture tegen de oude structuren vertegenwoordigden en tegen de oude cultuur, maar ook en vooral tegen de politieke structuren die na de oorlog in de jaren 50 teruggekomen waren. Deze structuren waren conservatief en door de kerk sterk beïnvloed. Tegelijk waren de jaren 50 ook de tijd van urbanisatie en industrialisatie, wat dan sociale en economische reconstructie en prosperiteit betekende. De maatschappelijke organisatie was in deze tijd door verzuiling te definiëren. Daarover hebben we nu gesproken. De ontzouwing dan begon vooral in de tweede helft van de jaren 60. In jaar 1967 behaalden de confessionele partijen voor het eerst geen absolute meerderheid in het parlement. De sterke verzuiling is verdwenen, maar de resten zijn nog zichtbaar in bijvoorbeeld de verscheidenheid aan publieke omroepen. In de jaren 60 en 70 ontstond een jeugdcultuur die zich afzette tegen de oudere generatie. De vormende elementen waren de jonge mensen die tijdens een babyboom geboren waren. En dus in de jaren 60 een grote sociale groep vormden. En die hun aanspraak aan politieke en culturele invloed luid vorderden. Ze hadden daarvoor een nieuw platform bereikbaar. De massmedia en de televisie. Veel publieke happenings vonden plaats en vooral in Amsterdam, vaak onder de leiding van de Provo-movement. De Provo-movement was een anarchistische protestbeweging die in 1965 werd opgericht in Nederland en na 2 jaar werd opgeheven. Veel aandacht trokken bijvoorbeeld hun acties in 1966 rond het huwelijk van prinses Beatrix met Klaus van Amsberg. Ze hebben rookbommen in Amsterdam gezet. Yeah. And de dag van de huwelijk was 10 maart 1966, de dag van de anarchie. En dit gaf Provo een grote internationale bekendheid. Ook aan de, ja, hier zijn plaatjes van de dag. En ook aan universiteiten kregen de studenten meer invloed in de schooladministratie. De protest- en studentengroepen werden door New Left gevormd. Deze waren neo-marxistische groepen, maar niet zo radicaal als bijvoorbeeld in Duitsland. Dit is een plaatje van uit Duitsland. Want uit Nederlands heb ik geen gevonden. En dit is de, ja, dat was het.
Nou, prima. Bedankt. Ja, het was best overzichtelijk. En wat ik nog zou kunnen toevoegen was eigenlijk een beetje meer over de protesten. Want de presentatie over de studentenprotesten dan. De presentatie was eigenlijk, of de tekst, ging er ook een beetje breder over het nadenken over de jaar 1968, wat een hele grote, nou ja, anarchiejaar was, zeg maar, met de studentenprotesten ook in Frankrijk enzovoort. Daar was het waarschijnlijk het hevigst. En dus in Nederland zijn deze protesten eigenlijk pas 1 jaar later verschenen. Toen was er de zogenaamde Maagdenhuisbezetting. Dus het Maagdenhuis, dat is een administratieve gebouw van de Universiteit van Amsterdam. En die wordt eigenlijk wel herhaaldelijk bezet door studenten die wel een onrecht voelen of die actie willen voeren tegenover de universiteit. Het laatst denk ik in 2015. Die auteur van de tekst van Barbara vroeg zich af of dus Nederland eigenlijk een trendsetter of een follower was in deze ontwikkelingen die wel internationaal waren, zoals hij ook heeft gezegd, ook in Parijs en in San Francisco enzovoort. Dus of Nederland wel eigenlijk achter de ontwikkelingen aanliep, of het eigenlijk eerder die ontwikkelingen al had doorgestaan, die protesten. Dus aan de ene kant, de Provo-beweging was wel voor het jaar 1968, maar dan de studentenbezetting van het Maagdenhuis nam pas plaats in 1969. Dus eigenlijk beide perspectieven zijn wel waar dat Nederland zowel een trendsetter als een follower was op dit gebied. Dat alleen maar een beetje ter aanvulling. Maar bedankt voor de presentatie. Je kunt het ook misschien delen, Barbara, in de chat, zodat iedereen het heeft. En je had een hele mooie beeldmateriaal gevonden. Dus die foto's waren wel illustratief en heel mooi. Welkom Vladimir. Je komt op tijd voor de presentatie. Dus ik ga ook mijn scherm delen.
Ik had problemen met mijn computer.
Ja, maakt niet uit. Je hebt de presentatie gemist, maar het is wel, er is al wel een opname. Dus ik zal die op Moodle weer zetten. Even kijken. Dus, na de revolutionaire jaren 60 met hun geëngageerde literatuur, waarover wij laatste keer in de lezing hadden gesproken, als jullie maar terugdenken aan het voorbeeld van de reportages van Harry Mulisch, die heel erg bezig waren met precies dit soort protesten, met de Provo-beweging enzovoort, of als jullie denken aan het werk van Jan Wolkers, dan is, kunnen wij daarin de reflectie op ontkerkelijking zien of op ontzuiling. Dat waren allemaal heel erg geëngageerde literaire werken en geëngageerde auteurs ook. Dus na deze turbulente jaren hebben ook in de jaren 70 eigenlijk nieuwe schrijvers gedebuteerd. En het is heel moeilijk om eigenlijk de nieuwe literatuur wel een beetje te structureren. Omdat die nieuwe literatuur helemaal onoverzichtelijk was geworden, omdat het heel divers was. Al die schrijvers die wij eigenlijk in de volgende twee lessen gaan bekijken, dus bijvoorbeeld Jeroen Brouwers of Maarten het Hart of Frans Kellendonk, dat waren allemaal auteurs die heel verschillende literatuur schreven en die heel verschillende literatuuropvattingen hadden. Dus die literatuur in de jaren 70 was divers, verschillend en de situatie was een beetje onoverzichtelijk geworden. Maar wij gaan toch wel een beetje structuur aanbrengen in deze situatie. En dat doen wij door middel van een contrast. Zoals jullie weten van de vorige lezingen, zeg ik altijd, de structuur is een beetje aangebracht. Het is een beetje geconstrueerd. Dus de contrast die ik nu ga voorstellen, geldt niet voor alle literaire werken in de jaren 70 en 80, omdat er superveel was. Dus het kan ook niet geldig zijn voor alle werken. Maar we moeten toch wel een beetje overzichtelijkheid en structuur creëren in de literaire ontwikkeling. Dus dat doen wij door middel van dit contrast tussen eigenlijk twee stromingen. Aan de ene kant hebben wij de leesbare proza rondom de manifest voor de jaren 70. En aan de andere kant hebben wij experimentele proza, in Nederland ook wel de revisorproza of academisme genoemd. Over de manifest voor de jaren 70 gaat Lukáš volgende week praten in zijn presentatie. Hij vertelt ons hoe die groep ontstaan is, wat ze met de manifest eigenlijk wilden en wat de reactie op de manifest was. Het was een groepering van auteurs en wij kunnen eronder bijvoorbeeld ook Maarten het Hart rekenen. Ook al gelden niet alle kenmerken van de manifest ook voor zijn literaire werk. Aan de andere kant waren er dus de experimentele teksten. En die vallen in Nederland in de jaren 70 en 80 samen met de etiket revisorproza of academisme. Deze twee namen worden gebruikt door verschillende mensen. De mensen die de revisorproza niet zo fijn vonden, niet zo mooi, die noemden het academische proza. En het idee dat zij daarmee willen overbrengen of uitdrukken met de benoeming academisme, was eigenlijk een idee van droge, ingewikkelde, saaie, onbegrijpelijke literatuur. Ja, dus dat was het beeld dat ze wilden uitdrukken met dit label. Maar de voorstanders van dit soort proza noemden dat de revisorproza. En dat had te maken met een verbinding tussen eigenlijk tussen de auteurs van deze proza aan de ene kant en de redacteurs van de tijdschrift Revisor, wat eigenlijk dezelfde mensen waren. We gaan nog de mensen eigenlijk bij hun naam noemen. Waarom dus revisor proza of revisor auteurs? De enige reden daarvoor is eigenlijk dat de auteurs en de redacteurs dezelfde mensen waren. En als wij eigenlijk een beetje buiten de nationale literatuur van Nederland kijken, dan kunnen wij ook zeggen dat het experiment van de revisor auteurs veel gemeen heeft met het postmodernisme. Ja? Dus daar ga ik ook aan het einde van deze lezing over spreken. om nog meer te vertellen over de manifest voor de jaren 70. Nou, rondom dit manifest verzamelden zich auteurs die ietsje jonger waren dan bijvoorbeeld de grote drie, ongeveer een generatie of een halve generatie jonger. Deze auteurs hadden een bezwaar tegen het conservatisme van uitgeverijen. Die auteurs, zoals bijvoorbeeld Hera Heresma, vonden dat de uitgeverij alleen maar gevestigde, albekende schrijvers publiceerden. En zij wouden ook een stukje van het koek. En ze wilden ook bekend worden en ze wilden ook gepubliceerd worden. Dus daartegen schreven ze een manifest. En in dat manifest zetten ze zich ook af tegen het helemaal onherkenbare taal van de schrijvers, die veel meer theoretisch onderlegde literatuur schreven. En dat was eigenlijk de academische groep rond de revisor. Het wordt in de manifest niet zo precies genoemd. Ze zeggen niet letterlijk, wij zetten ons af tegen de revisor-auteurs. Maar ze gebruiken de term volmaakt onherkenbare taal van een groep schrijvers. Dus daaronder kunnen wij ons die ingewikkelde, gelaagde, moeilijke proza van de revisor-auteurs voorstellen. De kenmerken van deze leesbare literatuur de kenmerken waren als volgt. Het ging om realistische en vlot vertelde verhalen. Die verhalen bevatten allerlei anekdoten uit het dagelijks leven, gebeurtenissen die iedereen wel eens zouden kunnen overkomen. De romans waren hierdoor eigenlijk gericht op herkenning van de lezers en op inleving. Dus ook vooral de personages bevorderden een inleving voor de lezers. De personages nodigen tot inleving uit, omdat de personages waren gewoon zo dat iedereen erin zich kon herkennen. Dus het waren een beetje universele verhalen. Om nog meer over het realisme van deze verhalen te zeggen, wat dat betekent, is dat de verhalen volgens de realistische conventie geschreven waren. De relatie tussen het verhaal en de werkelijkheid was heel eenduidig, heel onproblematisch. Het ging om een chronologisch vertelde verhaal, het ging om een geloofwaardige en waarschijnlijke verhaallijn en om heel herkenbare personages. Nu een beetje iets over de reactie op dit soort proza. In de ogen van sommige andere literatoren kreeg deze vlot vertelde, leesbare proza een reputatie van eigenlijk beperktheid, dat de auteurs geen risico's namen, kleinburgerlijkheid en een beetje spruitjeslucht. Dat is een metafoor voor kleinburgerlijkheid en beperktheid. Degene die hier tegen zich het meest verzette was eigenlijk Jeroen Brouwers, van wie wij volgende keer een boek gaan lezen. En Lucas gaat ons ook vertellen volgende keer over zijn aanval op de auteurs rondom de manifest. Dus in een bepaalde opzicht kun je deze leesbare literatuur ook contrasteren met de geëngageerde, naar buiten gerichte literatuur van de jaren 60. Dus de literatuur van de jaren 60 hield zich bezig met de maatschappij en met politiek. Maar de literatuur van de jaren 70 was tot op een zekere hoogte eigenlijk een ik-gerichte literatuur. Een literatuur die zich bezighield met de individu. En er was veel belangstelling voor de belevingswereld van het ik, van de individu. Ik ga verder naar de tijdschrift Revisor en naar de revisorproza. Zoals al gezegd, was de grootste verbinding tussen de tijdschrift Revisor en de experimentele literatuur, die ook het bijnaam academisme kreeg. Dus de grootste verbinding lag erin dat de redacteurs van de revisor van het tijdschrift ook deze experimenteerde literatuur produceerden. En zoals het geval is bij eigenlijk alle experimentele literatuur, was er ook in de revisorproza heel veel nadruk op vorm. De revisorproza was literatuur die zich heel duidelijk bewust was van het feit dat het om literatuur gaat. Ja? Er waren veel verwijzingen naar andere literaire werken. Je kon de constructie van de verhalen heel duidelijk zien. Het verhaal wordt niet op een zeg maar, realistische of vanzelfsprekende, eenvoudige manier gerepresenteerd. Maar er was aandacht voor allerlei lagen en allerlei constructies binnen dat verhaal. Als ik een voorbeeld moet geven, dan kunnen jullie eigenlijk terugdenken naar jullie eerste jaar toen wij een boek van Sees Notenbooms samen hadden gelezen. Daar zagen jullie ook allerlei trucjes. Bijvoorbeeld dat op een bepaald moment de schrijver verschijnt in het verhalenwereld. Als jullie zich dat nog herinneren. Dus dat is een trucje dat laat zien dat het verhalenwereld eigenlijk niet de werkelijkheid is. Ja? Dus dat is de bedoeling achter dat soort van textuele trucje. En dat noemen wij eigenlijk een fictie die zich heel erg bewust is van zijn eigen fictionele status. De revisor-auteurs hadden ook niets met de realistische conventie. Dat was volgens hen een achterhaalde 19e-eeuwse manier om literatuur te schrijven. Dat paste volgens hen helemaal niet bij de tijdgeest van de jaren 80. En ze ervoeren hun werkelijkheid en de wereld als chaotisch en helemaal niet vanzelfsprekend. En dat wilden ze laten zien in hun werken. De revisorproza was fictie die, zoals ik heb gezegd, de hele tijd naar zijn fictieve karakter verwijst. En ze laat de lezer niet versuffen, maar houdt hem wakker en waarschuwt hem de hele tijd. Wat in dit verhaal verteld wordt, is geen werkelijkheid. Dit is niet realistisch en dit is niet echt. Dit is alleen maar een verhaal. Dit is niet een afspiegeling van hoe de wereld in elkaar zit. Ja, daarin eigenlijk lag het experimentele, het ongewone van die proza. Dus de revisor-auteur zagen literatuur zeker niet als een zelfexpressie van de auteur, zeker niet als een kunstwerk waaruit een authentieke stem luidt van een bepaalde persoonlijkheid van de auteur. Maar ze zagen de literatuur als een onderzoek naar de werkelijkheid die chaotisch en onoverzichtelijk was, door middel van verbeelding. Dus het verbeelding kon een beetje structuur in de werkelijkheid aanbrengen. Ik ga verder. En ik wil het nu hebben over de vertegenwoordigers van deze twee stromingen. En het gaat ook om auteurs die wij straks gaan lezen. Maarten het Hart volgende keer en Frans Kellendonk dan de keer daarna, de week daarna. Dus dit is voor jullie al een handige inleiding in datgene wat we straks gaan lezen volgende week. Dus ik heb Maarten het Hart gekozen als een vertegenwoordiger van de leesbare proza, ja? Van de eerste groep. Van auteurs rondom de manifest van de jaren 70. Hij kan er niet precies onder gerekend worden. Hij heeft het manifest ook zelf niet ondergetekend. Maar zijn werk vertoont wel veel overeenkomsten met de leesbare proza. Hij wordt soms ook een neoromantische auteur genoemd. Zijn meest bekende werk en het werk dat wij ook gaan lezen is Een vlucht regenwulpen, dat verscheen in 1978. Het was een doorbraak voor hem en het is echt een bestseller geworden. En tot nu toe is het eigenlijk een van de vaakst gelezen romans die op de literatuurlijsten van de middelbare scholieren of leerlingen verschijnt. Maarten het Hart beschouwde literatuur eigenlijk als zelfexpressie. Zijn werken zijn ook gedeeltelijk autobiografisch. Bijvoorbeeld de hoofdpersonage in Een vlucht regenwulpen heet ook Maarten. Hij gebruikt een traditionele vertelwijze. Hij experimenteert dus helemaal niet met allerlei verschillende vertellers. Wat wij vorige keer hadden gezien, bijvoorbeeld bij Menuet of bij de Metsiers. Ja, zijn stijl is zo weinig mogelijk opvallend. Het moet zeg maar natuurlijk voorkomen, die stijl. En er komen alleen maar realistische en eigentijdse details in zijn werk voor. En de personages zijn herkenbaar. Je kunt je met de personages identificeren. Dat komt door het feit dat de personages eigenlijk grote, algemene, menselijke thema's aansnijden. Zoals bijvoorbeeld liefde of dood, familierelaties, geloof enzovoort. Dus dat zijn allemaal een beetje universele thema's. Wij kunnen Maarten het Hart ook onder neoromantische auteurs rekenen, omdat zijn werk een aantal romantische thema's bevat. En met romantische bedoel ik niet dat het alleen maar te maken heeft met liefde of met relaties, maar ik bedoel daarmee dat hij eigenlijk een neoromantist zou kunnen worden genoemd, dat het verbonden is met de 19e eeuwse literaire stroming van romantisme. Dus onder de literaire romantische thema's kunnen wij bijvoorbeeld eenzaamheid of isolement van de personages rekenen, of een onbereikbare, tragische of geïdealiseerde geliefde rekenen. En er wordt heel veel nadruk gelegd eigenlijk op die ideale, maar onbereikbare liefde in het werk van het Hart. Hij representeert eigenlijk ook een breuk met geloof in zijn werk. En hij reflecteert daarop op een minder agressieve en minder afwijzende manier dan bijvoorbeeld Jan Wolkers. Zijn werk kan dus beschouwd worden als een representatie van het verdwijnen van de zekerheden van het Calvinistische Holland, van de Holland van de jaren 50. Toen alles nog overzichtelijk en verzuild en zeker was. Er is een beetje een nostalgische overtoon of ondertoon. En er is een beetje spijt waarmee gekeken wordt naar die wereld die verdwenen is, de wereld met de zekerheden. Er is een beetje gemis voor die wereld. Dus op basis van het werk van het Hart zouden wij kunnen zeggen dat wij een meer genuanceerde beeld krijgen van de ontkerkelijking of van de ontzuiling dan op basis van het werk van Jan Wolkers. Want bij Wolkers is dat echt agressief, weg met dat geloof, nooit iets meer mee te maken, weg daarvan af. Maar bij het Hart is het een beetje meer ambigu, een beetje meer dubbelzinnig. Er waren wel bepaalde, misschien positieve kanten van het geloof. Wel heel weinig eigenlijk. Er was ook wel veel kritiek. Dat moet wel genuanceerd worden verteld. Eigenlijk zouden wij het werk van Maarten het Hart ook kunnen plaatsen in de traditie van de klassieke romanciers, zoals Dickens of Trollope of Melville in de Amerikaanse literatuur. Daarin zien wij dat realisme, die realistische conventie en die realistische traditie, die hele grote, zeg maar, romans, die een beeld van de tijdgeest weergeven. Dus dat was Maarten het Hart als een vertegenwoordiger van de leesbare proza. We gaan nu verder naar Frans Gelendonck, die wij als een vertegenwoordiger van de experimentele academische proza kunnen beschouwen. In het werk van Frans Gelendonck speelt verbeelding een belangrijke rol, omdat door middel van verbeelding kan de chaotische en ongestructureerde werkelijkheid weergegeven worden door middel van literatuur. Dus door middel van verwijzingen naar andere literatuur of naar bijvoorbeeld de symbolen van godsdienst of motieven die te maken hebben met godsdienst, creëert de auteur een beeld van de werkelijkheid op basis van verbeelding. Deze werkelijkheid is niet gestructureerd. Het is een beetje een vreemde werkelijkheid, nog steeds chaotisch. Maar het wordt toch wel eigenlijk onderzocht door middel van verbeelding. Zijn werk wijst er ook op dat alle betekenisvolle verbanden die in de werkelijkheid aangebracht worden, alleen maar constructies zijn. Ja? Dat je de perspectieven waardoor je naar de wereld kijkt ook anders zou kunnen leggen en dat je dan een andere beeld zou kunnen krijgen. Dat is wat ik bedoel met een constructie. Tegelijkertijd verkent zijn oeuvre de gevolgen van het feit dat alle ideologieën alleen maar verhalen, alleen maar constructies zijn, dat er eigenlijk geen één absolute waarheid is. En in zijn werk leidt dat soms tot een beetje melancholische of pessimistische toon van zijn werk. Dat zouden wij kunnen zien in zijn meest bekende roman, Mystiek Lichaam. Het werk van Kellendonck kent ook een sterke ethische dimensie. Hij weigert om zijn ogen gesloten te houden voor de geconstrueerdheid van betekenis. En dat heeft als gevolg dat je eigenlijk meer ontzag, meer wonder ervaart bij het aanschouwen, bij het zien van het onbekende. Ja, dus de wereld is onkenbaar en daar heb je ontzag voor. Daar kun je je over bewonderen. En dat is eigenlijk een ethische standpunt. Je probeert de werkelijkheid eigenlijk niet te bevatten, niet in hokjes doen, niet structureren, niet te beperken door middel van allerlei structurerende verhalen of waarheden. Maar je verbaast je erover hoe groot en hoe verbazingwekkend en onbekend de werkelijkheid eigenlijk is. En dat heeft een ethische dimensie eigenlijk. Uit deze vorige kenmerken is heel duidelijk dat het werk van Kellendonck niet realistisch kan zijn, omdat realisme is volgens zijn visie dus ook een geconstrueerde conventie. Ja? Ook een soort van metaverhaal. De werkelijkheid kan in haar toevalligheid, in haar verscheidenheid, in haar veranderlijkheid niet gerepresenteerd worden door middel van een realistische conventie. Dus dat zijn de twee auteurs die wij volgende weken gaan bespreken. Nu hebben wij de situatie in de Nederlandstalige literatuur heel grof geschetst. Op basis van deze twee contrasterende stromingen. Aan de ene kant de leesbare proza, aan de andere kant de experimentele proza. Maar ik wil met jullie ook nog buiten de perken van de nationale kader kijken. Ik wil ook de ontwikkelingen in de Nederlandstalige literatuur binnen een beetje bredere Europese context van postmodernisme plaatsen. En om dat te kunnen doen, om te verstaan eigenlijk hoe wij van de jaren 60 naar postmodernisme komen, moeten wij even terug eigenlijk naar de jaren 60. Dus ik zal proberen te beschrijven hoe de jaren 60 eigenlijk een broedplaats of een geboortemoment waren van het latere postmodernisme en hoe dat historische moment van de jaren 60 samenhangt met het latere culturele beweging, postmodernisme. En dit doe ik naar aanleiding van een boek van Terry Eagleton, After Theory. Terry Eagleton, die jullie in de presentatie kunnen zien, is een marxistische literatuurwetenschapper. Hij kijkt in dit boek naar de omstandigheden rondom het geboorte van postmodernisme of van theorie. Hij gebruikt deze twee termen als onderling inwisselbaar. Ja? Hij gebruikt postmodernisme voor theorie, theorie voor postmodernisme. Hij zoekt de oorzaak van de revolutionaire en utopische sfeer van de jaren 60 eigenlijk bij het feit dat in de jaren 60 de universitaire opleiding voor het eerst massaal toegankelijk was voor studenten uit de arbeidersmilieu. Dus de toegang tot onderwijs en ideeën was eigenlijk voor het eerst ook toegankelijk voor mensen uit kringen die daarvoor nooit de kans hadden om te studeren. En de resultaat daarvan was aan het einde van de jaren 60 een hele grote ontploffing, ja? Een studentenrevolt. Barbara heeft ons daarover iets verteld in haar presentatie. En Eagleton drukt dat als volgt uit. Middle class society had been reckless enough to set up institutions in which young, clever, morally conscientious people had nothing to do for 3 or 4 years but read books and kick ideas around. And the result of this ludicrous indulgence on society's part was wholesale student revolt. Dit is een beetje een grappige, overdreven toon waarop Eagleton schrijft. Dus ik zal zijn citaten altijd proberen uit te leggen. Dus zoals ik al heb gezegd, de studentenprotesten en daaraan sluitende stakingen van arbeiders namen het meest extreme vorm in Frankrijk. Waar president de Gaulle eigenlijk in mei 1968 zelfs Parijs moest ontvluchten, omdat hij bang was voor een revolutie. De groepen van studenten en van arbeiders stonden in contrast tot het gedisciplineerde, serieuze en volgzame burgermaatschappij, de burgerlijke meerderheid. Die in de jaren 50 vooral allemaal wilde bijdragen aan het opbouwen van de economie die door de oorlog verwoest was. Ja? En opeens was er een nieuwe generatie, zoals Bara ook heeft gezegd, die een beetje andere ideeën had. En er was ook stabiliteit, economische stabiliteit en een relatieve welvaart. Dus de groepen, de meest kwetsbare groepen eigenlijk, zoals studenten en arbeiders, wilden een beetje meer macht. Ze wilden ook dat de welvaart naar hen toe zou behoren. En ze wilden een emancipatie en een verandering van het politieke en economische systeem. Dus de stemming van de protesterenden, van de studenten en de arbeiders, was volgens Eagleton als volgt samen te vatten. There was a general excited sense that the present was the place to be. And if it was partly because it seemed so obviously the herald of a new future, the portal to a land of boundless possibility. Ja, dus er was een beetje een utopische sfeer. De verwachting was dat nu de systeem helemaal ging veranderen en dat alles rechtvaardiger en beter zou fungeren in de maatschappij en in de economie. Volgens Eagleton heeft dus culturele theorie zijn oorsprong in deze populaire volkse aard van de protesten van de jaren 60. Die theorie was heel bepalend voor de wetenschappelijke agenda in de humanistische wetenschappen in de jaren 80 en 90. En het hield zich heel erg bezig met identiteit en met minderheden. Dus er was echt veel nadruk op deze twee termen. En dat ziet Eagleton als een voortzetting van de strijd voor emancipatie van studenten en arbeiders. Ook twee groepen die heel duidelijke identiteit hadden en die een minderheid waren ten opzichte van de brave burgerlijke meerderheid. Hij ziet eigenlijk een verband tussen de theorie en de politieke strijd voor emancipatie. En ik citeer hem. Like war, theory became the continuation of politics by other means. The emancipation which had failed in the streets and factories could be acted out instead in erotic intensities of the floating signifier. Wat hij met de floating signifier bedoelt, dat is een beetje alweer een overdreven metafoor voor poststructuralistische theorie. Die zich veel bezighoudt met de relaties tussen betekenaar en referent, signifier dus, betekenaar. Dat is dus een metafoor voor de theorie. Dus in plaats van een echte politieke strijd, heb je eigenlijk een theorie over betekenisgeving en over tekens. Ik ga nog verder met de gedachten van Eagleton. De revolutie, zoals ik al heb gezegd, bracht een optimistische en een hoopvolle sfeer mee. If you desired intensely enough, you could achieve what you wanted. Utopia lay just beneath the cobblestones of Paris. Volgens Eagleton was de emancipatiestrijd eigenlijk gestopt door het falen van de revolutie. Hij ziet de revolutie als gefaald. Ik denk omdat hij een Marxist is. En voor hem is dus de emancipatiestrijd nooit voltooid voordat de materiële omstandigheden van de arbeiders en van de meest kwetsbare groepen echt verbeterd wordt. Ja? Dus daarom zegt hij dat de revolutie van de jaren 60 gefaald heeft in de meest essentiële aspecten. Maar dus het is niet gelukt om de omstandigheden van de arbeiders en van de studenten echt werkelijk duurzaam te verbeteren. Dus het politieke impuls en het geloof in een echte verandering van het systeem is dus verdwenen. Ja, die hoopvolle, optimistische sfeer was weg. In plaats daarvan kwam een beetje realistische of teleurgestelde inzicht dat de kapitalistische economische systeem niet veranderd kon worden. Ik citeer alweer Eagleton. After the debacle of the late 1960s, the only feasible politics seemed to lie in piecemeal resistance to a system which was here to stay. The system could be disrupted, but not dismantled. En dus de manier, en hier kom ik terug bij postmodernisme, de manier waarop de linkse intellectuelen, die later bekend zijn geworden als de founding fathers van postmodernisme, zoals bijvoorbeeld Barthes of Foucault, Derrida of Lyotard. Dus deze linkse intellectuelen hebben zich verzoend met het falen van dat emancipatiestrijd door middel van de drang naar bevrijding om te keren naar cultuur en culturele productie. Dus in plaats van een echte emancipatie gingen ze culturele producten analyseren. En tijdens die analyse konden ze bijvoorbeeld op machtseffecten wijzen van kennis. Dat samenhangt met een bepaalde gebruik van taal. Hier heb ik het over de theorie van discours van Foucault. Of op de geconstrueerdheid van tot dan toe als vanzelfsprekend geldende waarheden, of metaverhalen of ideologieën. Dat was weer een gedachte van Jean-François Lyotard. Dus hierdoor heeft poststructuralistische theorie haar politieke relevantie verloren, maar het is nog steeds geldig geweest en heel invloedrijk geweest op het gebied van de humanistische wetenschappelijke agenda. En ook in de literatuur eigenlijk, in literatuurwetenschap. Deze hele verhaal die ik nu verteld heb aan de hand van de gedachten van Eagleton, is een van de mogelijke redenen op basis waarvan wij de ontwikkelingen na de jaren 60 kunnen uitleggen. En om terug te gaan naar literatuur, wil ik nu eigenlijk verband leggen tussen de Nederlandse stromingen die ik daarvoor had besproken, dus de leesbare proza en de academisme, met dus een beetje bredere Europese context van modernisme en postmodernisme. Dus wij kunnen eigenlijk de leesbare proza van de manifest zien als een onderdeel van modernistische traditie en de experimentele academische proza als een vernieuwende stroming als postmodernisme. Dus de poëticale conflicten in de Nederlandstalige literatuur, de contrast tussen de leesbare proza aan de ene kant en de academische proza aan de andere kant, kunnen gezien worden als symptomen van een culturele ontwikkeling richting het postmodernisme. Ja, dus wij komen uiteindelijk aan het einde van deze ontwikkeling bij postmodernisme uit. Nou, Maarten het Hart kan dus gezien worden als een vertegenwoordiger van een modernistische literatuuropvatting. Hij is een autonome, zichzelf en zijn individuele ervaring uitdrukkende auteur. Het is een literatuuropvatting dat op zoek is naar eenheid en naar coherentie. Die eenheid en coherentie wordt gezocht bij de persoonlijkheid van de auteur. En de auteur is een beetje een garantie van de eenheid. Bijvoorbeeld door middel van een verband dat gelegd kan worden tussen zijn biografie, tussen feiten over zijn leven en bepaalde elementen in zijn literaire tekst. Dus dat schept eigenlijk een beetje eenheid, coherentie en structuur. En dat is een kenmerk van een modernistische literatuuropvatting. En tegenover de modernistische opvatting staat de postmodernistische poëtica van Frans Kellendonck, die in zijn oeuvre wijst op de geconstrueerdheid van bepaalde maatschappelijke normen en waarden en op de fictionele aard van literaire werelden. Nou, om nog verder iets te vertellen over postmodernisme, dat is natuurlijk heel vaak gebruikte term, maar het is ook heel moeilijk om het te definiëren. Jullie hebben misschien opgemerkt dat ik aan de hand van Eagleton's gedachten de termen postmodernisme, poststructuralisme en theorie een beetje door elkaar heb gehaald. Dat doet Eagleton ook. Hij maakt niet veel verschil in de definitie tussen die termen. Maar misschien is het handig om een beetje alweer structuur aan te brengen en om een aantal definities van postmodernisme te presenteren. Ik heb in de presentatie eigenlijk met opzet postmodernismen gezet in het meervoud, omdat er dus echt ontzettend veel verschillende definities zijn van het postmodernisme. Ja, dus ik zou een toevallig samengestelde en onvolledige reeks definitie aan jullie presenteren. De definities van postmodernisme hangen er ook van af op welk gebied van culturele productie je postmodernisme observeert. Of je het over architectuur hebt, over visuele kunst of over literatuur. In alle drie gebieden zou postmodernisme echt iets anders betekenen. Maar ook binnen literatuur zijn wetenschappers het helemaal niet met elkaar eens wat postmodernisme betekent. Ja? Dus er is veel, zeg maar, onzekerheid nog steeds over deze heel vaak gebruikte term. In het meest algemene zin zou je kunnen zeggen dat postmodernisme zijn oorsprong heeft in een aantal antimodernistische artistieke strategieën die voor het eerst verschenen zijn in de jaren 50. Maar je kunt postmodernisme ook als een veel bredere en invloedrijkere culturele stroming opvatten. Het zou eigenlijk zelfs zo breed opgevat kunnen worden dat er sprake is van een hele postmoderne cultuur. Of van de fase van een postmoderne ontwikkeling in de westerse cultuur. Of van een postmoderne tijdperk. Ja, dus dat is een hele brede zin waarin wij dus postmodernisme kunnen gebruiken. Het kan ook als een heuristische term fungeren. En op basis van de term kan je culturele producten analyseren. Deze term bevat een aantal kenmerken van culturele productie die je op een zinvolle manier kunt inzetten, zodat die productie daarmee beschreven kan worden. Ja, dus je zou binnen postmodernisme een aantal kenmerken hebben en die kenmerken zijn van toepassing, bijvoorbeeld op literatuur die in een bepaalde tijd geproduceerd wordt, geschreven wordt. Dat kunnen wij eigenlijk zien, deze gebruik van de term kunnen wij zien aan de hand van de beschrijving van het werk van Frans Kellendonck. Ja, dus daar wordt postmodernisme ook, daar kan postmodernisme op een goede manier ingezet worden als een heuristische term. Ja, als een term dat een aantal kenmerken bevat die iets op een goede manier, precieze manier kunnen beschrijven. Nou, op het literaire gebied kent postmodernisme de volgende kenmerken, heel algemeen. Het keert zich af van narratief en van representatie. En in plaats daarvan gaat het om zelfreflexiviteit van de tekst. Dan heb je er een nadruk op de vorm en een nadruk op de fictionaliteit van fictie. Door middel van allerlei kunstgrepen en formele innovaties kan de lezer door de teksten door elkaar geschud worden en de lezer wordt erop gewezen dat de tekst niet de werkelijkheid weerspiegelt. Ja, dat is wat ik bedoel met het nadruk op het fictionele karakter van een tekst. Verder. In verband met de ontstaansgeschiedenis van postmodernisme kun je ook zeggen dat eigenlijk de houding van de tegencultuur van de jaren 60 is. Postmodernisme heeft dan de volgende kenmerken, bijvoorbeeld eclecticisme, het vermengen van hoge en lage aspecten van de cultuur. Een andere kenmerk is radicaal democratische karakter van cultuur. En het derde kenmerk zou dan zijn een afkeer van uitsluiting en van de universalistische kanten van het liberale humanisme. Ja, dus de tegencultuur zet zich, de tegencultuur van de jaren 60 bedoel ik, zet zich eigenlijk af tegen het liberale humanisme die als uitsluiting veroorzakend gezien wordt en als te universalistisch. Nou, nog een verwante term met postmodernisme is eigenlijk poststructuralisme. Om nog even te checken of jullie niet helemaal afgehaakt zijn en of jullie niet slapen, heb ik een vraag. Want poststructuralisme heeft natuurlijk te maken met structuralisme. Ja? Het zou moeten ontstaan na structuralisme. En wij hebben over structuralisme al gesproken in verband met de tijdschrift Merlijn. En zou iemand ons nu iets kunnen zeggen over de tijdschrift Merlijn? Wat waren de kenmerken van structuralisme die ik heb besproken in verband met die tijdschrift? Herinnert zich iemand dat? Ik ga even de screen uitzetten, zodat ik jullie kan zien. Hebben jullie nog een idee? Herinneren jullie je iets van structuralisme, wat ik daarover heb gezegd? Of misschien weten jullie vanuit andere lezingen of andere cursussen wat structuralisme is. Dat kan ook. Hoeft niet in verband met Merlijn zijn.
De close reading.
Nog een keer?
Close reading.
Aha, ja precies. Dat had ik zeker vermeld in verband met close reading. Anitschka spreekt nu?
Ja.
Ja, oké. Okay. Zou je Anitschka nog een beetje meer zeggen over close reading, wat dat is?
Ja, dat betekent dat man de tekst leest en niet denkt over wie de auteur is en hoe hij of ze hebben de tekst geschreven.
Mm-hmm.
Zo, denk ik.
Mm-hmm. Ja. Dus je kijkt niet buiten de tekst naar de auteur, maar eigenlijk alleen maar binnen de tekst naar de structuur van de tekst. Ja? En daar heb je heel veel aandacht voor nodig. Daarom close reading in de zin van aandachtig kijken naar de tekst. En je zoekt naar structuren, naar allerlei verbanden en regelmatigheden binnen de tekst. Dan beschrijf je die structuur van de tekst. Ja, dat is een structuralistische opvatting. Dus poststructuralisme is een kritiek daarvan. Ja? Binnen poststructuralisme ga je ervan uit dat die structuur eigenlijk niet universeel is en niet objectief is. dat is dat schijn van objectiviteit dat bij structuralisme hoort, niet waar is eigenlijk. Je zou ook andere structuur kunnen aanbrengen binnen de tekst als je door middel van een andere kijk, als je er een andere blik op werpt op de tekst. Ja? Dus het is een betwijfeling van de objectiviteit van structuralisme. Ja, je zou ook andere structuren kunnen ontdekken. Dus daarom poststructuralisme. Nou, prima. Bedankt. Wil iemand nog iets anders zeggen over het structuralisme? Nog een andere kenmerk dat nog niet genoemd is? Nou, als niet, dan ga ik verder met de presentatie. Dus poststructuralisme is een heel erg taalgerichte filosofische richting, zou je eigenlijk kunnen zeggen. Het verschil tussen postmodernisme en poststructuralisme ligt erin dat poststructuralisme veel specifieker gebruikt wordt. Ja, het is een taalgerichte manier om literaire analyse te doen, bijvoorbeeld. Het heeft ook te maken met filosofie eigenlijk eerder. Poststructuralisme is veel meer een filosofische richting. Postmodernisme is veel algemener van toepassing op allerlei culturele uitingen. Taal. Wat heeft taal te maken met structuur? Sinds de lezingen van Ferdinand de Saussure weten wij natuurlijk dat taal een structuur is. En die structuur kan op een overzichtelijke en logische manier beschreven worden. Daarom is het een structuur, dan is het overzichtelijk. Maar op het laagste niveau van die structuur hebben wij tekens. Ja, dat is de theorie van Ferdinand de Saussure, die jullie zeker allemaal al echt veel keren hebben gehoord op allerlei verschillende cursussen. Dus dit is niks nieuws wat ik jullie vertel. Maar ik wil het nog even uitleggen en in verband brengen met het poststructuralisme. Een teken bestaat uit betekenaar. Dat is de schriftelijke vorm van een woord. En een referent. Dat is een mentale concept dat bij ons in onze hoofden opduikt als wij een woord horen of zien. Poststructuralisme richt zich eigenlijk op het feit dat deze verbanden tussen betekenaar en referent arbitrair en conventioneel zijn. Ja? Dus er is niks in het woord boom dat bij ons de gedachte aan een plant met hout en groene bladeren zou moeten oproepen. Ja, dat is een arbitraire verband tussen het klankbeeld boom, als ik het zo uitspreek, en de betekenis. Ja, er is eigenlijk dat verband is op basis van conventie en ook arbitrair gelegd. Dus poststructuralisme richt zich eigenlijk veel meer op het arbitraire en op het conventionele, op het niet-automatische van die verbindingen. Dus volgens poststructuralisme is taal, dus dan als gevolg hiervan, helemaal niet zo voorspelbaar en zo logisch als de structuralistische benadering geloofde. Ja? Dus de bedoeling van de Saussure was natuurlijk om een structuur, een objectieve, wetenschappelijke methode voor te stellen om taal te onderzoeken. Maar poststructuralisme heeft daar kritiek op en zegt, maar die verbanden die zijn toch arbitrair en die hebben geen enkel logische verband. Dus daaruit vloeit voort dat er geen rechtstreekse verwijzing naar de werkelijkheid door middel van taal kan gebeuren. Ja, als dat verband tussen betekenaar en betekenis, als ik het heel eenvoudig zeg, arbitrair is, als daar geen logische rechtstreekse verband is, dan kunnen wij betekenis ook verschuiven. Ja? Dan kan betekenis veranderen. Taal ist geen reflectie van de werkelijkheid, maar het schept en beïnvloedt de manier waarop wij werkelijkheid zien en verstaan. De werkelijkheid kan taal niet eenvoudig afspiegelen. Ja? En als vertegenwoordiger van deze poststructuralistische ideeën over taal kunnen wij Jacques Derrida noemen, een hele bekende Franse filosoof. Hij besteedde dus precies zijn aandacht aan de verschuiving van betekenis tussen de betekenaren en de referenten. Ja? En vanwege deze mogelijkheid van arbitrariteit en conventionaliteit is het mogelijk om de betekenis oneindig te verschuiven. Ja? Van het ene woord naar het andere, steeds een beetje nieuwe verbanden leggen, nieuwe connotaties ontwikkelen enzovoort. Nieuwe betekenissen te creëren. De meest belangrijke eigenlijk termen die met Derrida's in filosofie in verband gebracht kunnen worden, zijn verschuiving en uitstel van betekenis. En ook spel, omdat deze verschuiving van betekenis wordt als spel gezien, als iets dat dus positief is en dat eigenlijk een bevrijdende werking kan hebben. Ja? Want als wij dus, als er geen zeg maar universele betekenis bestaat, als er geen structuur, als er geen centrum van de structuur is, dan kunnen wij eigenlijk aan allerlei woorden allerlei betekenissen verbinden. En dat kan bevrijdend werken in verband met bijvoorbeeld allerlei metaverhalen die zichzelf als de waarheid zien, als de absolute waarheid. Het is een heel erg ingewikkelde filosofische gedachte eigenlijk die ik hier echt super kort en eenvoudig presenteer. Jullie zullen zeker nog meer leren over Derrida en zijn opvattingen tijdens jullie studie, ook op basis van jullie andere vakken. Sorry voor deze korte en eenvoudige uitleg. En ik hoop dat jullie er iets van een beetje begrijpen. Als er vragen zijn, dan stel ze vooral. Anders ga ik verder nog naar mijn laatste slide. En ik ga ook nog verder met de reeks van definities die iets te maken hebben met postmodernisme. Dus nog een verwante term met postmodernisme is theorie. Ja, theorie met een hoofdletter T. Ook soms genoemd cultural theory of high theory. Het is een theorie die gebruikt wordt voor de analyse van culturele producten en die gebaseerd is op de filosofische uitgangspunten van de Franse poststructuralisten zoals Jacques Derrida, Michel Foucault en Lyotard. De termen die heel belangrijk zijn eigenlijk voor dit soort filosofie zijn bijvoorbeeld deconstructie, discours, metaverhaal enzovoort. Ik ga daar niet op in, omdat ik daar geen tijd voor heb. En het is ook misschien niet zo super belangrijk voor de cursus die wij, waarmee wij bezig zijn. Jullie zullen zeker nog meer horen over deze termen in andere cursussen en in andere vakken. Dus ik ga verder naar postmoderniteit. Dat is ook zo'n verwante term. Deze term betekent eigenlijk de stand van zaken in de westerse cultuur en in het maatschappelijke leven in de tweede helft van de 20e eeuw. Het wordt soms ook gebruikt als inwisselbaar met postmodernisme. Dus nog meer nog meer verwarring en nog meer conflict. Maar je kan dus postmoderniteit afzetten tegen postmodernisme als je dan bedoelt postmoderniteit als een conditie van cultuur en postmodernisme als een aanduiding van een bepaalde stroming. Ja? Maar het hangt ervan af welke auteur je leest en hoe die auteur de termen definieert. Dus daar zou je steeds mee moeten oppassen. Ik wil nu alleen maar een beetje overzicht geven van alles wat met postmodernisme samenhangt en alle gedachten die wel een beetje mogelijk zijn in verband met postmodernisme. And het laatste wat ik wil vertellen over postmodernisme is postmodernism as a cultural logic. Dat is een gedachte van Frederick Jameson uit zijn werk Postmodernism or the Cultural Logic of Late Capitalism. Dat is een best invloedrijke perspectief op het postmodernisme. En Jameson is alweer een marxistische cultuurwetenschapper. En hij heeft dus heel veel aandacht aan de economische aspecten van cultuur. Hij observeert hoe cultuur eigenlijk en economie in de tweede helft van de 20e eeuw verweven zijn geworden. Hoe ze onafscheidbaar en afhankelijk van elkaar zijn geworden. Dus in dat werk, Postmodernism or the Cultural Logic of Late Capitalism, zet hij bijna een gelijkteken tussen postmodernisme, dus tussen cultuur, en laat kapitalisme, een fase in de economische ontwikkeling in het Westen. Ja? Dus dat is die verwevenheid van economie en van cultuur. Dus postmodernisme is volgens Jameson een fase van ontwikkeling van cultuur en economie, waarbij dus cultuur gecoopteerd wordt door economie, ja? Opgeslokken wordt door economie. Jameson wijst er dan verder op dat culturele producten dus niet tegenover economie of de markt staan, maar ze zijn er onderdeel van geworden. Dus cultuur of cultureel product, zoals bijvoorbeeld literatuur, kan economie niet meer echt bekritiseren of erop op een kritische manier reflecteren, omdat de cultuur onderdeel van economie is. Nou, dat is alles wat ik voor jullie vandaag heb. En ik hoop dat jullie dat het wel een beetje overzichtelijk was en dat jullie het hebben kunnen volgen. Zijn er vragen? Nou, als niet, dan hoop ik of dat het overzichtelijk was en begrijpelijk, of hoop ik dat jullie nog dit misschien al een keer hebben gehoord van iemand anders en dat jullie wel dit soort ideeën al kennen. Maar ja, als er nog vragen komen, dan beantwoord ik ze graag ook misschien via e-mail als dat nodig is. Teď zase přejdu do češtiny, protože bych se s vámi chtěla domluvit na programu na příští týden. Teď se nám ten kurz tak trochu, bych řekla, zahušťuje, co se týče toho obsahu, protože potřebujeme toho opravdu příští týden hodně stihnout. Máme dvě prezentace od Lukáše a od Martiny a potom budeme taky mít dvě knihy, které budeme číst. Takže já budu chtít příští týden stihnout jak kousíček z Einflucht Reichwilpe, tak kousek z Bezonka Road od Jeruna Brauerse. A teď bych vás chtěla poprosit, abyste pomocí reakcí v chatu nějak naznačili, kterou knihu si vyberete. Jo? Tak ještě jednou, možnost je mezi Einflucht Reichwilpe od Martina Hetharta, knížka, kterou jsem vám teď trochu představovala, anebo Bezonka Road, což je knížka, kterou jsme už částečně četli v minulém semestru, a budeme v ní pokračovat vlastně od toho, od té chvíle, kdy jsme přestali číst v rámci práce s literárním textem. Tak já bych vás poprosila, abyste, kdo má víc zájem o čtení Einflucht Reichwilpe, abyste dali palec, a kdo má víc zájem o Bezonka Road, tak abyste dali srdíčko. Jo? A tím pádem se nějak rozdělíme do skupin, a tak vidím, že už to tady přibývá výborně. A doufám, že to bude nějakým způsobem trochu férové. Tak já si budu tady psát. Můžete prosím ještě jednou, abych viděla, jak ty skupiny budeme mít tedy rozdělené. Takže Anička, Johana, Bára, Lukáš měl taky srdíčko, Vladimír měl srdíčko. Tak, výborně. Dobře, a teď ještě ty palce, tak to byla Katka, že? Tak, Miriam, Tereza, Alice, Jáchym, Martina, Eva. Evo, kam jste se hlásila? Srdíčko nebo palec?
Taky jsem, palec.
Taky palec, dobře. Tak jo, tak to máme tady tu skupinu poněkud větší. Tak dobře, já to jenom spočítám. Tak mohla bych ještě poprosit přece jenom někoho, jestli by si vzal Bezong Road z té skupiny, co dávali palec, aby to bylo vyrovnané.
Tak já se klidně přesunu.
Dobře, rád. Tak dobře, tak přesuneme tedy Terezu k Bezong Road, jo?
A ještě Jáchyma, klidně.
Klidně Jáchyma. Tak počkat, teď to zase musím vypočítat. Tak Jáchyme, tak zůstaňte tam, kde jste, prosím. Jestli by to šlo. U toho Enfluchtrichu bylo to.
Jo, ok.
Tak jo, díky. Tak, výborně. A co po vás budu chtít? Zase všechno v rámci toho, aby jsme nějak zefektivnili ten čas, který máme na tom Zoomu. Tak já bych vás poprosila, abyste si tedy přečetli tu svoji knihu, ke které jste se teď přihlásili, a abyste si během čtení vybrali tři nejzajímavější nějaké citáty. Jo? Může to být třeba odstavec, pár vět, 3 až 5, dejme tomu, které pro vás nějakým způsobem něco vyjadřují, něco, co vám na té knize přijde zajímavé, ať už formálně nebo tematicky, něco, co vás zaujalo. A já vám na Doodle do toho týdne dám Google dokument, do kterého vy budete do neděle, do příští neděle dávat ty 3 citáty. Jo? Takže prosím za každého jméno a 3 citáty z té knihy. A tím pádem jakoby vždycky ta skupina, která má tu jednu knihu, bude zodpovědná tak trochu za to, aby ta kniha byla dobře prezentována té druhé skupině, která to nečetla. Jo? A takže můžete tedy číst jenom jeden z těch textů, vždycky každý z té skupiny, a potom vlastně budete nějakým způsobem zodpovědní jako skupina za tu prezentaci toho textu pomocí těch citátů. Jo, já se na ty citáty do té neděle podívám, nebo lépe řečeno mezi nedělí a úterým, a nějak je třeba seřadím, nebo se podívám na to, jaké věci jste z toho vybrali, a nějakým způsobem zkusím strukturovat tu naší konverzaci nad těmi texty podle těch citátů. A poprosím vás tedy, abyste udělali trochu víc práce předem, abychom už potom mohli na té hodině efektivně nějak pracovat, aby jsme tedy zvládli stihnout 2 referáty a 2 texty, což je hodně. Jo? Takže tím proto jsem se rozhodla tady pro tuhletu organizaci práce. Tak, což souvisí s tím, že tedy potom budeme mít 5 týdnů krásných a klidných a po vás celkem nic nevyžadujících přednášek profesora Čuna, nebo předpokládám, že po vás nebudu nic moc vyžadovat, doufám, že vám teď neslibuju něco, co potom nebudu moc splnit, ale každopádně teď tedy poprosím trochu o víc práce vaší a spolupráce a pak to zase bude klidnější ke konci semestru.
Já jsem se jenom chtěla zeptat, jestli jsem to správně pochopila, takže ano. Do téhle neděle nebo až do té další neděle?
Čili my chceme příští týden už pracovat s těmi knihami, takže do téhle neděle. Klidně do neděle, do večera, když to bude v pondělí ráno, tak se taky nic nestane. Já prostě s tím budu pracovat během pondělí a úterý rána, takže jenom abyste mi prostě dali nějaký čas na to si taky připravit a podívat se na ty vaše citáty. Tak, jsou nějaké ještě dotazy další? Je to nějak jasné, jak to budeme organizovat? Tak, dobrá, tak snad jsem vám řekla všechno, co jsem potřebovala. Těším se na prezentace příští týden. Děkuji Barboře tenhle týden za prezentaci. A to bude všechno ode mě. Tak, zase příští úterý. Naschledanou.
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 Naschledanou.